Open, staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in de Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 125ste psalm, de versen 1 en 2. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Gelijk het gebergt dat hooggerezen om zaal en licht gespreid, zo is in eeuwigheid de Heer rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, het welk hij wil hoeden voor tegenspoeden. De verzen 1 en 2 uit de 125ste psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Waarna we zingen het vierde vers uit de 19e psalm. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, vanaf het 28e vers tot het einde. We noemen nu Romeinen 8, van vers 28 tot het einde. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want wie hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En wie hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En wie hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in dit uur, lezen we in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, het 37e vers. Romeinen 8, vers 37. Waar de apostel schrijft, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de genade zijn geestes bij het woord. Want goeder tierne ontfermer, hij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uw dag, de dag aan uw dienst gewijd en naar uw naam genoemd, nog weder had willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds en wij ons hebben geschaard om de kandelaar van uw getuigenis, buigen wij ons voor u neder en bidden u, volzalige God, wil ons gedenken, wil ons zegenen, wil ons uw heilige geest schenken. Bij het luisteren naar uw woord en bij het prediken van dat woord, opdat gij geest des vaders en des zoons, u met het woord paren en dat woord doet zijn, reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend, want dat woord zal toch doen al hetgeen wat u behaagt, en gij hebt beloofd dat het niet ledig tot u zal wederkeren, wel nu dan, Heer, naar het soevereine van uw welbehagen, wil u een heilige geest schenken, het woord met kracht doen zijn, tot oprechte bekering van jong en oud. Heere, daartoe laat gij toch telkens weer uw woord uitdragen. Hoe hebt gij uw discipelen de opdracht gegeven en in hen, uw knechten, telkens weer uw kerk het op het hart gedrukt, ga dan heen. Predikt het evangelie aan alle creaturen, want het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zo mocht het u behagen, Heere, ook vrije genade onder ons te willen verheerlijken. Meekomende werd het woord, mocht ge het heiligen aan de harten van onze kinderen. U hebt zo weinig nodig, Heere, al is het maar een enkel woord, al is het maar een psalmvers, dat het kinderhart mocht treffen en het zal een eeuwige zegen afwerpen. Heiligt het woord aan de harten der jongeren, midden in een wereld van zoveel vragen, van zoveel zorgen, van zoveel moeilijkheden. In een wereld waarin de afval vermenigvuldigt, de ongerechtigheden toenemen, de liefde verflauwt, Heere, de kerk zo hopeloos verdeeld en verscheurd ligt. Satan zijn triumfen gaat vieren, o God, en alle vijanden trachten de kerk af te rukken van dat enige eeuwige vaste fundament. En u zal het wel nooit gelukken, Heere, want gij staat voor uw eigen werk in. Gij hebt zelfs getuigd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Maar hoe dikwijls kunnen ze uw kerk benauwen, de ziel verdrukken. Heere, ach, zien ze dan op zichzelf, dan is er dikwijls vrezen. En kan het soms in de harten zijn duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. En houdt gij u dan verborgen, Heere, vrezen ze vaak dat ze in de strijd die ze te strijden hebben, niet alleen met alle doodvijanden, maar de strijd in het dagelijkse leven tegen alle verdrukkingen, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, Heere. Ach, gij hebt zelf getuigd in de wereld, zult ge verdrukking hebben. En ach, nu weet u, nu is die kerk dat volk zo dikwijls als de apostel Petrus, dat ze op de golven wel wandelen, maar spoedig weer zinken, als ze het oog niet op u hebben. En u smeken wij u, mocht ge dan met het woord eens zo meekomen, dat hun zielen werden verruimd, het geloof versterkt, de hoop verlevendigd, de liefde verdiept, Heere, en dat ze zich mochten verheugen en verblijden in dat zalige heil wat gij hebt weggelegd en waarvan ge toch in dit leven reeds de heerlijke en zalige voorsmaak wilt geven in het hart, dat ze het oog op u, o koning der koningen en heren der heren, mogen hebben. Gij hebt de strijd alleen voor hen allen gestreden. En u mag het soms in de strijd bang en moeilijk zijn, maar ze zijn meer dan overwinnaar door hem, door u, o bemiddelijke en gezegende Heer Jezus Christus, die uw kerk lief gehad heeft, maar die uw kerk eeuwig lief hebt en die je telkens weer betuigt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, die je toch telkens weer bevestigt. Mijn oog zal op u zijn. Gij, Heer, hebt u uzelven verbonden en bij uzelven gezworen, en dat gij ze zult gedenken in der eeuwigheid. En hoe het nu gaan mag, ook in de nood der tijden waarin we leven, waar alle machten van ongeloof en bijgeloof al driester de kop opsteken en dreigen het scheepje der kerk als naar de afgrond te sleuren. Gij waakt en gij zijt het, die het getuigd hebt. Mijn oog zal op u zijn. En dan is het goed, Heere, want ach, dan moeten ze wel door de strijd heen, door de verdrukkingen en benauwdheden. Dan kunnen de aanvechtingen soms zo bang zijn voor het hart. Maar gij acht dit in uw goddelijke wijsheid zo nodig, opdat de rank al meer gereinigd worden en meer vrucht te dragen in u, waarvan de apostel roemen mocht, door hem die ons heeft lief gehad, omdat ze de pennen niet te diep in de aarde slaan, de pennen van hun leven stent, en erbij leven dat we op reis zijn naar die grote eeuwigheid, en dat gij toch zult zorgen dat er geen klauw van zal achterblijven, want die gij hebt gekocht met uw dierbaar bloed, vernieuwd door uw heilige geest, waar gij uw genade verheerlijkt hebt, bevestigt ge het, o volzalige en getrouwe verbond Jehova, gij uw kerk bemint van eeuwigheid tot eeuwigheid, en in dat eeuwige beminnen het getuigt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij zijt met al uw goddelijke deugden een vurige muur rondom, en u smeken wij u, geef uw kerk het hart nog eens die vertroosting uit het woord van vanmorgen. Ach, zo menigmaal gaat het ons als Asaf, als we zien hoe de wereld in voorspoed vaak gaat, en zij met Asaf klagen, mijn bestraffingen zijn elke morgen nieuw. Ach Heer, het vlees kan zich en wil zich niet verenigen in de bange en moeilijke strijd vaak, en nochtans wilt gij met hen zijn. Is het zo nodig dat ze geacht worden als slachtschapen, Christi, om al zo gereinigd en geheiligd hun leven in u te hebben en in uw vruchten te dragen van geloof en bekering? En u kent uw onderscheidene behoeften des harten, van jong en oud, die met ons aan deze plaats zijn. Wij bidden u, bereid ons een vlak veld. Laat uw woord zijn zaligende kracht mogen doen. Wil Satan schelden dat hij vliede, hart en hoofd aan uw woord binden. En we mochten het ervaren met uw knecht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Zo leggen we dan al onze noden en behoeften voor u neer. En wij bidden u, wees ons een horend en een verhorend God, in die grote voorbidder die altijd leeft om voor de zijne te bidden, en wiens bidden eisen is op grond van zijn volmaakt borgwerk, in hem begrepen te zijn, is te vinden een horend God die het maken zal boven bidden en boven denken. Heere, gedenk aan al onze zieken in het ziekenhuis of thuis. U kent ze bij name en u weet hun ziekte. Gekend de kwaal des lichaams, maar ook de behoefte van het hart. En u smeken we u als die grote medicijnmeester voor lichaam en ziel, wil u ze nog gedenken. En wil ook deze wegen van beproeving nog eens heiligen aan de zielen, dat het een vrucht mocht afwerpen die meegaat over dood en graf, en die tijd en eeuwigheid verduurt. Gedenk aan alle eenzame oude van dagen. Gedenk ze die in stilte een kruis moeten torsen. Ach, er is vaak zoveel leed, hoe hebt ge het zelf gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. En geef die harten dan er eens hou vast aan door de genade des geloofs. Maar ik heb de wereld overwonnen, en dan zijn ze in u toch meer dan overwinnaars. Daar is toch een volk thuis dat eeuwig uw naam groot maakt. uw deugden verheerlijkt, eeuwig de lof zingt van alle wegen die gij met hem beneden gehouden hebt. Gedenk aan alle arbeid in uw koninkrijk, gedenk aan al uw knechten waar ze uw woord uitdragen, dat er bij zijn geen onzeker geluid mag geven, Heere. O, gedenk uw Sion, uw kerk nog. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, de arbeid der zending. Gedenk allen die daarin werken. Gedenk aan alle arbeid van barmhartigheid. Gedenk nog aan het christelijk onderwijs. O God, we zien hoe ook de Satan zijn listen werkt, ook in de harten der jongeren. Geef ons nog eens mannen die onderwijzen naar uw woord, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Zo leggen we alle noden en behoeften voor u neer. Ontfermt u over land en volk. Ach, Heere, hoe zien we, en we zijn er van de week nog bij bepaald, hoe allengskens die partijen afbrokkelen, die nog wensen te buigen voor uw woord. De machten der revolutie al sterker worden, het ongeloof al meer gaat heerschappij voeren. Geef die mannen getrouwheid en genade om pal te mogen staan, te midden van de stormnacht der tijden waarin we leven, om te roepen tot de wet en tot de getuigenis. En als het daar niet naar is, het zal geen dageraad hebben. Heren, we hebben toch de belofte van uw toekomst. We hebben de verzekerdheid in het hart dat we meer dan overwinnaars zijn. Laat het schijnen alsof de overwinning ligt aan de zijde van Satan en zijn rijk. Ze zijn tot de eeuwige ondergang opgeschreven. En dat kuddeke, Heere, hier vaak verdrukt, veracht en niet geteld. Ze zijn meer dan overwinnaar. Ze gaan een glorierijke toekomst tegemoet, waarvan het schallen zal straks van de stranden van Immanuels land. De Heere, Heere, is onze sterkte. Hoor zo ons smeekgebed. Wil ons zo nog verblijden door uw daden. In hem, die met u en de Heilige Geest is een enige God, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, geliefden, in ons tekstvers bezingt de apostel Paulus een roemrijke overwinning. Hoe begint hij al heerlijk in dit 8e hoofdstuk te schrijven? Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. In de voorgaande hoofdstukken, de hoofdstukken 6 en 7, heeft de apostel uiteengezet de strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. U weet, die strijd is ingeluid bij de poort van het verloren paradijs. En die strijd zal zich doorzetten tot den einde toe. Dat is tot die uren als de koning der koningen en de heren der heren zal verschijnen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En hij voor eeuwig volzalig zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Nu wordt die strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang ook gestreden in het hart van den gelovigen. Immers, de gelovige wordt een tweemens, niet waar? Wordt Gods genade verheerlijkt, stort hij zijn leven. in ons hart, dan blijft daar tegelijkertijd in dat oude zondige vlees, de vaders spraken met recht dat adamitische bestaan van een mens, dat wij omdragen tot onze laatste snik toe, want het vlees wordt niet bekeerd, niet waar, dan wordt daar dus ook van binnen een strijd gekend. De strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En wanneer de apostel daar in den brede over geschreven heeft, in de hoofdstukken 6 en 7, gaat hij nu in het 8e hoofdstuk zingen het lied der glorierijke overwinning van Gods kerk. Geen verdoemenis meer, maar dan is er wat anders. Want dat is heel wat, zeg. Als je dat nu geloven mag, niet meer, dan gaat het maar weer om voor ieder onze strikt persoonlijk. Als je nu geloven mag, daar is geen verdoemenis voor mij meer. Dan is er dus wel wat anders. En wat is er dan? De verdoemenis, het oordeel, de vloek, heeft Christus voor zijn kerk gedragen. Die is dus weg voor allen die in hem geloven. Wel nu, als er dan geen verdoemenis meer is, geen oordeel, geen vloek, dan is er alleen maar gunst. Alleen maar liefde. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Is het oordeel weg? Kan God niet meer toornen? Kan God alleen maar lief hebben? Gij zijt de mijne en ik ben de uwe voor eeuwig. Wat dit inhoudt en wat dit zegt, daarvan schrijft hij dan in ons teksthoofdstuk. Omdat tenslotte, dat is het vers wat we nu met u gaan overdenken, om hier in dit 37e vers in Romeinen 8 te spreken van, zo zijn we dan meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Meer dan overwinnen. Als dit woord door de genade des Heiligen Geestes aan het hart mag worden toegepast, en dat woord mag eens aan je arme ziel kracht doen, dan moogt ge toch getuigen, en hoe het nu gaat, ook in de wereld van vandaag, waar de wolken zich al dichter saampakken, en we al meer zien de oordelen die opkomen zetten, de macht van de antichrist al sterker en groter wordt, en de kerk des Heren, zoals Paulus het al schreef, hij noemt ze de slachtschapen Christi. En zien ze dan op zichzelf en tegenover de massa en de sterkte van het rijk van de antichrist, dan zou er wel eens vrezen kunnen zijn. Ja, ach, de kerk is dikwijls precies als Petrus. Je weet die Petrus, hoe, die was zo groot en flink. Die zegt, Jezus, gebied me dat ik tot je komt. En daar gaat hij al overboord. En daar loopt hij op de golf. Ja, dat ging goed. Maar zodra zijn oog valt op die kokende, schuimende volle golven, dan is het mis. En dan gaat hij zinken. Heere, help me. Zie, dat is dikwijls de ziekte, zou ik willen noemen, van de kerk. De kerk Gods ziet zo dikwijls op de golven. Maar niet op hem die op de golven wandelt. En mogen we nu op hem zien, dan krijgen we de beleving van ons tekstvers. Zo zijn we dan in dit alles meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. De Heere heeft niet voor een week lief of een maand. Hij heeft eeuwig lief. Ja, en als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. We aanbidden het en we zwijgen vanwege dat eeuwige wonder. God heeft in Christus de strijd gestreden voor al de zijnen en nu zijn ze in hem meer dan overwinnaars. Zo is dus het zalig worden der kerk eeuwig vast en zeker. Ja, gaf de Heere u eens een weinig de genade des geloofs om eens een ogenblikje kracht en moed daaruit te hebben. Daar is er een die voor ons gestreden heeft en die voor ons eeuwig de overwinning heeft behaald. En dan, wel, dan wat vijand tegen ons zich kant, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal ons behoeden en bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik ga me haasten het met u te overdenken. Hij schrijft hier in dit 37e vers over een roemrijke overwinning. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Laat maar eerst van zingen met de dichter van de 68e psalm, het 11e en 12e vers. Psalm 68, 11 en 12. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor de kerk. Aan elke overwinning gaat strijd vooraf. Zonder strijd is er geen overwinning. Zo gaat er ook aan de overwinning waarin hier de apostel Paulus roemt in Romeinen 8. Aan die overwinning gaat dus ook een strijd vooraf. En dan heeft de apostel hier niet op het oog de algemene strijd die ieder mens op aarde heeft. Die waar, hoe zegt Job, de grote godsman van de oude dag, in de machtige lyriek van zijn boek, heeft niet de mens een strijd op aarde en zijn zijne dagen niet als de dagen eens dagloners? Ach, ieder mens heeft in dit leven zijn strijd te strijden. Maar over die algemene strijd gaat het hier in Romeinen 8 niet. Hier handelt de apostel, roemt hij in de overwinning in de geestelijke strijd, in de strijd des geloofs. En ook in die strijd des geloofs die de kerke Gods te strijden heeft, zijn dan vanzelf, zoals in elke strijd, twee partijen. Wat zijn nu de partij, wat is de partij nu in de strijd des geloofs, in die geestelijke strijd? Die wordt hier in de tekst aangeduid met het woordje wij zijn meer dan overwinnaars, wij. De apostel Paulus begint dus zichzelf bij die strijders in te sluiten. Hij behoort er dus ook bij, wij zijn. Dan sluit hij daarin de gemeente van Rome. Want immers, hij richt zijn zendbrief hier aan de gemeente van Rome. En dan in de diepste grond der zaak sluit hij in dat woordje wij, in die ene partij, heel de kerk, Gods kerk, dat zijn dus al de oprechte gelovigen. Wij, dat zijn dus die oprechte gelovigen die bij aanvang of voortgang zijn ingelijfd geworden in het leger van koning Jezus. Want wie onderdaan van koning Jezus wordt, wordt opgenomen in zijn regiment. Daarom is Jezus koning. De koning die zijn troepen aanvoert in de strijd. En al die oprechte gelovigen die nu in dat leger van koning Jezus zijn ingedeeld, zijn dan ook getuigd, gekleed uit het tuighuis des hemels. Niet waar, u kent toch het uniform van de strijders in het leger van koning Jezus? Als u erbij hoort, ken je het. De voeten geschoeid met de bereidheid des evangelies. Om de lendenen hebben ze de gordel der waarheid. Borstwapen der gerechtigheid, schild des geloofs, zwaard des geestes, de helm der zaligheid. Gods kerk wordt altijd geroepen tot de strijd. Wel nu, die partij dus, die wij, zijn dus de verkorenen van eeuwigheid. Dat zijn al de gegevenen des vaders. Dat zijn dus al degenen die God lief heeft met een eeuwige liefde. Dat is dus de ene partij. En nu de andere in de strijd. Natuurlijk, dan zult ge zeggen, oh ja, dat is dan vanzelf de Satan, de duivel, de mensenmoorder van de beginnen. Die altijd uitgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En de wereld die niet ophoudt ons aan te vechten. En dan ons eigen diep verdorven, afvoererend en overspelig hart. Zeker Maar toch worden deze drie hoofdvijanden, onze doodvijanden, zoals de belijdenis het zo kostelijk zegt, toch worden deze drie hoofdvijanden in de strijd niet bedoeld. Het apostel schrijft hier in de tekst, maar in dit alles zijn wij overwinnaars. In dit alles. En om u te weten wat hij met in dit alles bedoelt, moeten we naar het voorgaande vers. En daar spreekt hij van verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood en zijn wij geacht als slachtschapen ter slachting. Al deze dingen zijn de vijanden waarmede de kerk strijden moet en waarin ze behaalt een glorierijke overwinning. Daar is, zo noemt nu in die geestelijke strijd, in die strijd des geloofs, daar noemt hier de apostel ten eerste de verdrukking. Ach, verdrukking. Verdrukking, dat is feitelijk dit, geliefde, dat zijn allerlei zwarigheden en allerlei ongerief, waardoor de oprechte dikwerf getroffen worden. Hoeveel verdrukking kan er niet zijn? Verdrukking in bezitting, in ons gezin, in onze maatschappelijke toestand. Verdrukking in het vlees. Oeh. Wat kan het soms smartelijk en pijnlijk zijn, die druk, als de Heer eens werpt op een smartelijk, langdurig ziekbed. Kom, hoeveel zijn er niet die hun leven lang met een zwak, ziekelijk lichaam rondlopen. Ach, daar is zoveelerlei verdrukking. Heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben? Je moet je daar niet direct achteraan zeggen, ja, maar hij heeft ook gezegd dat we daarin overwinnaars zijn. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dat is waarachtig en eeuwig waar. Geloofden we dat nu altijd maar? Ja, dan kon het in de verdrukking nog wel goed zijn. Maar hoe dikwijls, als de Heere verborgen is voor het oog des geloofs, en de verdrukking ook in eigen vlees wordt ervaren, wat kan dat dan soms bang en moeilijk wezen? O, die verdrukking, die vijand, waarmee de kerk des levenden Gods te strijden heeft. Moeten ze niet door velerlei verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen? En denken, zeg met me aan Johannes op Patmos. Hij ziet de hemel open en dan zit hij daar, die grote verloste schare in de hemel voor de troon. En hij vraagt, wie zijn dat nu toch? En dan komt hij de hemel het antwoord. Wel, dat zijn nu diegenen die komen uit de grote verdrukking. Dan noemt hij hier, want ach, ik kan slechts aanstippen. Dan noemt hij hier de benauwdheid. Benauwdheid, weet u, het oorspronkelijke woord dat hier staat, betekent in de klem zitten. Geen uitweg zien. Dat betekent feitelijk dat grondwoord hier. Geen uitweg zien. In een benauwde plaats als opgesloten zijn. Denk eens met me, zeg aan David, weet je wel, toen hij daar zat in die spelonk. En die spelonk door de vijanden omringd werd. Hoor, dan zit David in de klem. En hoort hem dan uit de benauwdheid zijner ziel. Ik zag uit de rechterhand. En er was niemand die mij kende. Er was geen onvliede voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Benauwdheid kan soms inwendig zijn. In de weg der overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als we het blikken in de spiegel van Gods heilige wet. En God, mijn vriend, laat u eens zien dat ge een overtreder zijt van al Gods heilige geboden. En dat ge gewaar wordt dat ge een hemelhoge schuld hebt. En ge hebt geen penning om te betalen. Ach, dan kan het soms zo benauwd zijn, die benauwdheid en die drukking. Hoort, wat verstaan we dan? Zeg, die dichter van Psalm 38, hoor dan. Ik ben door uw wetten schende, krom van lenden, vol van druk. En? Benauwd van hart. Dan noemt hij hier de vervolging. Ach, dat ziet natuurlijk op de vervolging om des geloofs willen. Och. Wanneer is de kerk vervolgd? Wanneer is dat begonnen? Wat zou u daarop antwoorden? Mijn vriend, dan zou je moeten zeggen van het begin af. We zijn begonnen vanmorgen te zeggen in waar de strijd is ingeleid, bij de poort van het verloren paradijs. En heeft de kerk, de geschiedenis van Gods kerk op aarde, niet met bloed geschreven? Al de eeuwen door wordt de kerk vervolgd. Zeg, Ismaël, die bespotte al in Abrahams tent Isaac. Het zaad der dienstbare en het zaad der vrij. Zaad der slang. En een zaad der vrouw. Esau, die was vervuld met een dodelijke haat tegen Jacob. Egypte, Farao en de zijnen. Ze hadden Israël ten dode opgeschreven. Die snoeven de rapsakee voor de poorten van Jeruzalem. En ga zo door in het Nieuwe Testament. In de dagen als de apostel Paulus zijn brief schrijft aan de Romeinen. Hij zit zelf in de gevangenis. De kerk werd vervolgd. De brandstapels rookten. Schavotten na schavotten werden gebouwd. De duizenden werden geworpen in de arena's voor de wilde beesten. O, die vervolging. Wat kan het benauwd en drukkend zijn in de weg der vervolging voor Gods kerk, geliefden. En welke tijden zullen er nog aanbreken? Dan denk ik vooral aan onze jonge mensen. Wie weet, zeg, wat jullie nog mee moeten maken misschien. Hè? Want de vervolging gaat door. De duivel brengt nooit één nacht slapend in zijn leger door. Nooit. Die waakt altijd. Ligt nooit aan de duivel als die zijn klanten verliest. Vergun het mij dat ik het zo eenvoudig zeg. Want hij is altijd waakzaam. En wat heeft de Heere niet gezegd wat er nog weggelegd is voor de kerk. Ook in de weg van vervolging die weer komen zal. Dan noemt hij hier verder, als hij het gehad heeft over de verdrukking en de benauwdheid en de vervolging, dan spreekt hij hier ook van de naaktheid. En naaktheid, geliefden, ook dat is zulk een schrikkelijke, benauwde toestand. Denk u eens in met mij, wat de apostel schreef in zijn brief aan de Hebreeën. Daar schrijft hij de gelovigen. Ze hebben gewandeld in geitenvellen en in schapenvellen. Ze hebben ze de kleren wel van het lichaam gerukt. De naaktheid, als alle kleed ons nog ontbreekt. Ik hoorde vertellen, hè? Ik dacht, ja, dat is het wonder. Denk met mij aan de oorlogsjaren. De ouderen weten er van mee te praten. Van een bekeerde Jodin. Zij was waarachtig christinne geworden. Maar ze werd weggevoerd naar Dachau. En ze is daar met miljoenen andere rasgenoten verbrand geworden. Ze moesten allen naakt. En toen in dat ogenblik werd zij bepaald bij haar dierbare borg Christus, die naakt hing aan het vloekhout der schande, om haar te bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid haar om de schouders te werpen. Toen kon ze, blijmoedig en gesterkt, honger, wat is ook de honger niet, een scherp zwaard. En misschien zegt ze, ja, maar liggen daar dan niet de beloften van de kerk, de beloften des Heren? En zing bijvoorbeeld de dichter er niet van, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaadzoekende brood. Staat er dan niet, uw brood is zeker en uw water geweest? Dat is allemaal waar, maar weet je wat er ook staat in Gods woord? Dat ook in tijden van oordelen God zijn volk, zijn kerk kan bezoeken met de honger. Denk dan ook maar weer aan de jaren 40, 50. Hoeveel van oprechte kinderen Gods zijn ook door de honger bezweken. Zo is ook die honger zo'n scherp zwaard, een vijand waarmee de kerk te strijden heeft. En dan wordt hier genoemd alle gevaar, geliefde gevaar. Ach, hoort hoe de apostel Paulus het zegt. Paulus zegt, we zijn alle uren in gevaar. Geloof je dat? Ja, dan zei je vanmorgen nog in je kerkbank, grote God, bekeer me. Ik herinner mij nog, enkele jaren geleden in mijn Katwijkse gemeente. Kerk ging uit. Dat is een van de broeders die altijd trouw zijn plaats innam. En de man, hij gaat de kerk uit. En hij steekt de weg over en daar komt een auto. Sleurt hem mee. En is in de eeuwigheid. Wij zijn alle uren in gevaar. En dan ook in dat grote gevaar, als je sterft en je hebt een ongeredde ziel, en dan onbekeerd voor God te verschijnen, dan is het eeuwig kwijt. Alle uren in gevaar. Dan moet je eens opletten, als Paulus die gevaren gaat noemen, hè, gevaren van rivieren, gevaren van gevangenissen, gevaren van zijn geslacht, enzovoorts, enzovoorts. Alle uren, vriend, in gevaar. Ja. En dan in gevaren van het zwaard, dat ziet dan meer op een gewelddadige dood. Het zwaard, zoals in de dagen van de vervolgingen. Hoeveelen ook van Gods knechten, van Gods kinderen, zijn onder het zwaard gevallen. En zijn op een gewelddadige wijze de dood ingedreven. Jacobus is met het zwaard gedood. Stefanus is gestenigd. Paulus zelf is gevallen onder het Romeinse zwaard. Petrus is gekruisigd met het hoofd naar beneden. De gevaren van het zwaard. Ach, daar zijn er wat. Nog eens verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard, gelijk geschreven is, om uwentwil worden we de ganse dag gedood, want we zijn geslacht als schapen ter slachting. Hoe kan u toch de apostel Paulus dan schrijven? Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar. Hoe kan hij dat nu doen? Wel, weet jij waarom, zeg? Omdat dat volk, dat die geestelijke strijd leert strijden, omdat dat volk getuigen mag met de dichter: de Heer is aan de spits getreden. Dergene die me hulpen biedt, ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Daardoor komt het, geliefden, dat ze mogen roemen in de overwinning. Want ach, hier moet veel strijds gestreden zijn, veel leeds geleden zijn, veel gebeds gebeden zijn, zal het hier namaals vrede zijn. En het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier tot in Gods handen dragen. En daarom, hoe machtig de vijanden ook zijn mogen, hoe bang en moeilijk vaak in de verdrukking en in de benauwdheid en in de vervolging, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Wonderlijk, meer dan overwinnaars. Hier alleen in deze tekst, in de hele Bijbel, vindt u datzelfde woord niet meer terug, dat zo sterk uitdrukt de overwinning. Vandaar dat de Statenvertalers dit woord vertaald hebben door meer dan overwinnaar. En dat meer dan overwinnaar betekent nu dit: zozeer de overwinning behalen dat de vijand totaal verslagen is en niet de minste weerstand meer bieden kan. Dat betekent dit woord meer dan overwinnaar. Ach, dat kan nog wel eens anders zijn, nietwaar, in de strijd. Denk dan bijvoorbeeld maar de oorlog 1418. Ja goed, Duitsland was verslagen. Maar het was nog zo machtig dat het in 39 opnieuw beginnen kon. En schier heel Europa onder de voet liep. Niet waar? Het is bekend van een vorst uit de oudheid die met zijn legers een overwinning behaalde op de vijanden, dat hij zei: nog één zo'n overwinning en we zijn verloren. Zo kan het zo dikwijls zeggen. Kan het gaan in het leven. Maar zo is het nu niet in die strijd des geloofs die Gods kerk strijden mag. Zo zijn wij meer dan overwinnaar. Zij overwinnen zo de vijand dat hij totaal machteloos wordt. Dat wil dus dit zeggen, dat die vijand in zijn strijd ons nimmer meer eronder krijgt. Integendeel, dat we hem, de vijand, krijgen als een voetbank aan onze voet. Meer dan overwinnaar. Laat ik het u doen zien. Dat was bijvoorbeeld David. David. En toen de Heere hem de overwinning gaf over de vijanden en zijn aartsvijand Saul zelfmoord pleegde op het gebergte van Gilboa. Ja, en meer dan overwinnaar. Zeg, dat was die Daniel. Hij kwam uit de leeuwenkuil. En zijn vijanden die hem erin gewerkt hadden, zij zijn er zelf in terechtgekomen en ondergegaan. Meer dan overwinnaar. Dat waren bijvoorbeeld die drie jongelingen in de oven. Ja, De vlam kon de jongelingen geen kwaad doen, maar de vijanden, ze zijn door de vlammen verderd geworden. Meer dan overwinnaar, dat was bijvoorbeeld Petrus. Toen Petrus verlost werd uit de kerker, zijn vijand Herodes had hem daarin gebracht, en nu wordt Petrus verlost en zijn vijand Herodes, hij wordt door de wormen gegeten. En zo zouden we door kunnen gaan. Want meer dan overwinnaar, dat is immers heel Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen geweest. Als meer dan overwinnaar staat ze nog in het midden deze wereld die in het boze ligt. En als meer dan overwinnaar zal zij blijven voortbestaan, geliefde. Al schijnt het dat de vijand het soms gelukt te overwinnen. Al schijnt het soms, geliefde, dat de kerk onder de druk als bezwijkt. Als ze zich moeten verbergen in de holen en in de spelonken. Of al blijft ze over als een nachthusje in den komkommerhof, toch is ze meer dan overwinnaar. Immers, hoe ook van alle zijden gedreigd en gedrukt, de poorten der hel zullen een gemeente nooit overweldigen. Soms schijnt de vijand wel eens meester van het slagveld te zijn. Maar de kerk des Heren is als de kurk. Hoe die kurk ook onder water gedrukt wordt. Ze komt toch altijd weer boven. Zo is nu met de kerk des levenden Gods, geliefde. In plaats van overwonnen te worden, zal zij haar vijanden verpletteren met een ijzeren scepter. En zij zal ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En wat u van die kerk der Heren in het algemeen geldt, dat geldt dan ook van iedere gelovige in het bijzonder. O, ik weet het, soms kan het schijnen alsof het onder de verdrukking en de vervolging in de benauwdheid een omkomen wezen zou. Ver kan hij soms van zijn God afwijken. Ja, hij kan met haast af. Soms nijdig zijn op de dwaze ziende der goddeloze vrede, geliefde. Hij kan soms klagen dat hij de ganse dag geplaagd wordt en dat zijn bestraffingen alle morgen nieuw zijn. En toch zal het in het einde blijken dat de klacht der vertwijfeling vervangen zal worden door de jubel. De Heer is mij tot hulp en sterkt. Want het gaat in die geestelijke strijd. In die strijd des geloofs zo wonderlijk toe. Ze worden er als strijdende nog sterker in. Al beter van. Al meer winst krijgen ze in die strijd. En daarom laat de Heer nu die strijd toe. Daarom geeft de Heer die verdrukking, benauwdheid, vervolging, enzovoorts, enzovoorts. Want weet jij hoe het nu gaat met die geestelijke strijders in die strijd, die meer dan overwinnaar zijn? Dat is een wonderlijke strijd, hoor. Ze verliezen niets. Je kunt in een gewone strijd een overwinnaar hebben, maar dat je zegt, jongen, toch zoveel doden, zoveel gewonden nog, hè. Maar mijn jonge vriend, als jij strijden mag, bidden om die genade, om dat geloof door Gods heilige geest in je hart gewerkt, dat God je eens zetten mag aan de kant van koning Jezus. Ja, hoor dan eens die strijders, die meer dan overwinnaar zijn. Daar gaat het zo wonderlijk, al meer en meer winnen ze in de strijd en verliezen niets. Hoor dan. In die strijd van verdrukking, benauwdheid enzovoorts, wordt het geloof versterkt. De liefde verdiept. De hoop verlevendigt. In die strijd, wel, gaan ze dit leren. En daarom geeft de Heer ze die strijd te strijden. In die strijd gaan ze leren dat ze de pennen van haar leven stemt. Toch niet te diep in de aarde zullen slaan. We kunnen zo vastgeroest zitten aan de dingen van beneden. En daar moeten we nu maar uit losgerukt worden. De Heere houdt al die onderscheidene wegen om ons al maar te leren sterven en het opstandingsleven in Christus te kennen. De Heere brengt in al die wegen opdat die borg meer en meer gestaltenis verkrijgt. Ik meer en meer van het vlees leer afzien. Al meer en meer mijn sterkte des geloofs in mijn God hebbend. Gelovend, hoe donker ook. Hoort dan, hoe donker ook. En dat kan het toch wezen, niet waar, in die strijd. Hoe donker ook. Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Meer dan overwinnaar. Dat wil nu dit zeggen. Nu kan er geen vijand mij kwaad doen. Integendeel. Ze moeten nog medewerken ten goede. Want we zijn meer dan overwinnaar. Alle vijanden liggen onder de voet. Meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Door hem. Kijk, dat is nou die beminnelijke en gezegende en dierbare koning Jezus. Door hem meer dan overwinnaar, want die gezegende koning Christus, hij heeft de strijd alleen gestreden voor al de zijnen. En die koning Christus, zeg Frim, leek het ook niet toen hij daar hing aan het vloekhout, alsof hij onderging in de strijd. En jij weet toch wel wat hij toen geroepen heeft. Het doel is bereikt. En dat doel was Satans kop nu vermorzeld. Nou, zijn kop is eraf. Nu kan hij het heus niet meer winnen. En hij weet het goed hoor. Dat weet de duivel heel goed. Dat hij het niet meer wint. Nu zegt Luther zo. Hij kan met zijn staart nog slaan. En dan kan hij nog wel eens wonderen. Maar overwinnen vriend. In de eeuwigheid niet. Allen overwonnen vijanden door hem. Door die gezegende Heere Jezus Christus. En waar hij nu de overwinning heeft behaald. En dan mag de apostel Paulus dit hier schrijven. Nu zijn we in dit alles. Als slachtschapen Christi gedacht, zijn we meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Wat een bemoediging en vertroosting voor die kerk. Want toen Paulus dit schreef, toen leefde die gemeente van Rome immers, we hebben het daar straks gezegd, midden in de druk. Ja, jij zit nou nog rustig in je kerkbank. Hè, ja. En wij kunnen nog vredig bij elkaar komen. En dan zeg je, nou het gaat nogal. Hè? En dan geen dingsgebrek. Ja. Dan kunnen we makkelijk over de dingen spreken. Hè? Maar er nu uit. Nu moet het nog weer eens praktijk gaan worden. En die tijden komen hoor, want dat heeft de koning gezegd. Maar nu dit, en dat is de machtige troost voor de Godskerk, door hem, door die Christus, die ons heeft lief gehad. Hij heeft al de vijanden aan het kruis tentoongesteld. Die heeft hij overwonnen. Nu is de kerk in hem meer dan overwin. In hem die ons heeft lief gehad. Laat daar nu de nadruk eens op vallen. Mag je dat geloven? dat de Heere Jezus je lief heeft. Nou. Geef nu eens eerlijk een antwoord in je hart. We zijn alle uren in gevaar, hebben we gehoord. Niet waar? Ja, hoe staat het? Zal goed zijn, moeten we door de genade des geloofs toch de overtuiging in ons hart hebben. Hij, die beminnelijke Heer Jezus, heeft mij lief. Kun je dat weten? Wel natuurlijk, vriend. Denk jij dat dat volk hier maar in mijn schientjes leeft, of in ik hoop het, of ik veronderstel het? Nee hoor, dat volk heeft een vaste grond des geloofs. Dat ligt zo zalig in die Christus vast. Door hem die ons lief gehad heeft. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, zegt de dichter. En zo wandelt daar nog dat volk op aarde. Ze hebben de liefdesuitgangen van die borg in hun hart ervaren. Hoe heeft hij ze wel? En dat leren ze nu door de weg des geloofs. Dat is immers het geloof. Wat is het geloof ook? Toe, dat is die geestelijke, mystieke band die mijn hart aan God verbindt. En door dat kanaal van het geloof vloeien nou de weldaden in de zielen die ons lief gehad heeft. Ja, en eeuwige lief heeft. Want immers, Paulus schrijft het ook, hierin is de liefde. Niet dat wij hem eerst hebben lief gehad, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Lief gehad, eeuwig. Ik kan dat niet zeggen hoor, wat dat is. Kan u het, dan mag je doen. Daar, dan geef ik je vrijheid. Als je dat woord omschrijven kan, eeuwig. Dan gaan wij zeggen, nou ja, dat is van voor de grondlegging der wereld. Ja, nou, maar wat doe je dan? Dan ga je al een begin stellen. Van toen af. Och, eeuwig, eeuwig. Daar kunnen wij hier niet inkomen. Die nog gebonden zijn aan tijd en ruimte. O, die liefde van die beminnelijke borg. Liefde, o, zo groot. Teder liefde van die gezegende Christus. Die in de stilte der eeuwigheid zich al presenteerde, Vader. Ik zal de strijd gaan strijden. Omdat ik al de doodvijanden zal overwinnen. En dat volk wat ik van u ontvang, zal stellen als meer dan overwinnaar in mij. En zo zijn ze overwinnaars. Zo heeft de kerk geen vijand meer te vrezen dat hij ze er ten onder zal brengen. Hij dat nou nog eens geloven mocht. Hè? Dat nou, toe vriend, als dat nou nog eens waar werd voor hem. Geen vijand. Kijk, dan kun je Luther begrijpen. Dat Luther zegt, dan waren er nou duivelen als pannen op de daken. Maar ik ga, hè, hier sta ik, ik kan niet anders. Meer dan overwinnaar, door hem die ons heeft lief gehad. Hij bemint zijn kerk, zijn volk, zo zalig, rijk en vol, dat hij zegt, mijn kind, mijn bruid, mijn kerk, ik bemeen je zo eeuwig zalig, dat de eeuwige zaligheid ook je deel zal zijn. En nu nog eens, ik beken het eerlijk, ik zeg wel eens, die kerk moet thuis wezen, om dat te weten, door hem die ons heeft lief gehad. Ik moet gaan eindigen. Kunt u zelf nu bij dat ons in toe, vriendin, bij dat ons insluiten, die ons heeft lief gehad. Want als je alleen de strijd moet strijden, kom je om hoor. De vijanden zijn machtig en sterk. Dan zul je het onderspit delven. Maar die nu in dat ons begrepen is. Ons heeft lief gehad. Daar is Christus nou borg voor. Daar is die eeuwig borg voor. Ja. Ons. Zwarte, zondige, vloekwaardige schepselen. O God, hoe is het toch mogelijk? Ons, wij, die wel afwijken, afhoereren, weglopen, dagelijks zonde met zonde en schuld met schuld verweren. Ons, lief gehad, lieve God, zo zwart. Als de tente Kedas. En toch zegt die beminnelijke Christus, en ik heb je lief. Mijn lust is aan haar. Geheel zijt ge schoon, mijn vriendin. O, eeuwige zaligheid. Om het eeuwig uit te wonderen. Hier vreesden we menigmaal. In de verdrukking, of in de benauwdheid, of in de vervolging, om te komen. Misschien zeg jij, maar hoeveel zijn er dan niet op de brandstapel gebracht van Gods lieve kinderen? Hè? Neem nou de oorlog 40, 45. Ik heb er verschillende gekend van Gods lieve kinderen, die door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Ik heb er ook gekend die bijzonderlijk bewaard zijn geworden. Hoor. Hoe met dat bombardement van Rotterdam. Wel, pel, pel. Die man, dat was een kind van God, die kwam het mezelf vertellen. Die kreeg zoveel krediet op zijn God dat hij zei. Toen ook bij hem in de straat de vlammen al uit de huizen gingen slaan en de bommen maar vielen. Maar die man die kreeg zo vast en zeker in zijn hart dat de Heer hem zou bewaren. Hij zegt tegen buren en alles, kom hierin. Ja, maar no, nee, man, je gaat, kom hierin en anders kom je om. Nou ja, het hele zaakje stortte in en brandde af, precies tot zijn huis. Dat zijn de wonderen die God doet, natuurlijk. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Een gelukkig volk, wou ik jullie er allemaal jaloers op maken, kom vrienden. Maar ik heb er ook gekend van Gods lievelingen. Die zijn omgekomen. En dan zeg je, zijn ze dan toch meer dan overwinnaars? Weet je, want ze gaan als overwinnaars door de poort van het hemelse paradijs naar binnen. Daar zijn ze die vijanden voorgoed kwijt, kerel. Voorgoed van zichzelf verlost. Alles eronder, eeuwig overwinnaar. Door hem. Die ons lief gehad heeft. En daarom zal de roem tot in alle eeuwigheid Godes zijn. O jong en oud, wij bidden u. Rust niet. Voor ge het weten mogen. Die ook mij heeft lief gehad. En voor mij gestreden heeft en voor mij de overwinning behaald heeft. Amen. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hopen dient. Zevende uit 118.
Thank you.
gezegende en beminnelijke Emmanuel, die uw kerk lief heeft met een eeuwige liefde, en door u voor uw kerk in de verdrukking zijt geweest, opdat zij in de verdrukking goede moed zouden hebben, die in de benauwdheid zijt geweest, om het uw kerk te doen ervaren. In 6 benauwdheden heb ik u geholpen. In de 7e zal ik u niet laten omkomen. Gij die vervolgd zijt van kribbe tot kruis, opdat uw kerk zich niet verlaten zou gevoelen, die honger geleden heeft, opdat gij ze zou spijzen met een spijzen die niet vergaat, en ze nimmer meer zouden hongeren nog dorsten, die naakt zijt geweest, om ze te bekleden met de klederen der gerechtigheid. Gij die in gevaren geweest zijt, om uw volk in het gevaar te behoeden en te bewaren, die getroffen zijt door het zwaard der gerechtigheid Gods, opdat God nu zijn volk de kus des vredes schenken zal, wil uw borgwerk door uw geest aan onze harten toepassen. Amen. Het 8e vers uit 89. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.